Gemeente, zo hoorden wij vanmorgen dat Abraham weer met zijn vraag kwam tot de Heere God. Dat de Heere God niet boos werd, maar hem liefderijk als een vader omringt. Hij wist dat ook Abraham van zichzelf was. En hij geeft hem weer een nieuw teken. Een teken met een opdracht waar Abraham aan moet meewerken. Hij moet die dieren nemen en dat offer klaarmaken, de dieren delen. En op een rij tegenover elkaar leggen en dan wachten tot het God het volgende tegen hem zal gaan zeggen. En Abraham heeft dat gedaan. En dan zien we dat als Abraham dat gedaan heeft, dat de zon ondergaat en dat er een diepe slaap op Abraham valt. En misschien heeft Abraham daar de hele dag wel mee bezig geweest. Dat zal ongetwijfeld een poosje in beslag nemen. Als je een driejarige vaas, een driejarige geit, een driejarige ram, dat zijn toch drie flinke dieren. En dan nog die tortel en jonge duif, door middel moet hakken, dat moet neerleggen. Daar ben je zomaar niet mee klaar, zeker in die tijd met de beperkte middelen niet. En als Abraham dat gedaan heeft en misschien ook wel moe is van de arbeid en erbij gaat zitten, wachten op God tot hij weer wat tegen hem zal zeggen, heeft Abraham misschien wel gedacht, zo Heere God, ik heb gedaan wat u gezegd hebt, ik ben gereed, nu u nog. En dan leert de Heere God aan Abraham dat hij alleen maar mag leven van wat God gedaan heeft. Het gaat niet om wat Abraham doet en het gaat er niet om wat wij doen, maar het gaat erom wat God doet. De zon gaat onder, Abraham valt in een diepe slaap en dan komt een schrik en grote duisternis over Abraham heen. En juist op dat moment komt de Heere God en gaat de Heere God hem iets laten zien. En hem ook iets vertellen over de toekomst van zijn nageslacht. Waarom op dat moment? Als de Heere God naar Abraham toekomt, terwijl Abraham daar slaapt en in een grote schrik op hem gevallen is, terwijl het donker om hem heen geworden is, kan Abraham in ieder geval niet meer zeggen: de Heere God komt omdat ik gereed ben. Hij was wel gereed en dat was ook wel nodig. Dat was ook wel de weg waarlangs God wilde werken. Maar tegelijkertijd, hij was in slaap gevallen. Als de Heere God naar Abraham komt en hij vindt hem in slaap, dan is het alleen de genade van God dat God naar hem omziet. Abraham verwacht niet meer, hij bidt niet meer, hij kijkt niet meer omhoog. Hij slaapt, hij doet eigenlijk niets meer. En dan komt God met zijn genade, met zijn verbond, en gaat God zijn verbond met Abraham en oprichten. En zo wil de Heere de God dat ook bij ons doen. Keer op keer. Juist als wij uitgewerkt zijn. Als wij begrijpen, Heere God, wij weten het niet meer. En we hebben het niet meer. Het is om ons heen een duisternis. Ik weet niet meer wat ik eraan moet doen. Ik ga er maar bij zitten. Als in een slaap. Afwachtend. Verwachtend. Juist dat is de tijd waarop de Heere God wil komen in ons leven. Zodat voor Abraham en voor ons duidelijk is dat we er niets aan hebben bijgedragen aan dat verbond. Dat het het eenzijdige verbond is van onze God. Dat het de eenzijdige liefde is van de Heere God. En zo heeft de Heere God dat ook vanmorgen aan de tafel duidelijk gemaakt. Het offer was klaar. Brood gebroken, de wijn ingeschonken. We hebben er niets aan toegedaan. We hebben er niets aan afgedaan. En pas als alles gereed is en wij verwachtend uitzien, dan komt de Heere God. Komt, alle dingen zijn gereed. En wil Hij zijn offer, zijn genade aan ons schenken, wat zonder ons, maar toch ook weer voor ons is klaargemaakt. In de duisternis van ons bestaan, met al onze vragen, met al onze zonden en schuld, mogen we net als die verloren zoon naar de Heere God toevluchten. Dat mocht vanmorgen en dat mag vanavond weer opnieuw. En dan ziet de Abraham, als hij in die duisternis zit, een vreemd teken. Een teken van een oven, een rokende oven, zo staat er in vers 17. Een oven met rook daaruit en dan nog weer boven die rook uit een vurige fakkel. En die oven met die rook en die vurige fakkel gaat tussen die stukken door. Dat is het symbool waarin de Heere God naar Abraham toekomt en het verbond met Abraham sluit. De vurige fakkel, dat zult u begrijpen, in tegenstelling tot de dikke duisternis die over Abraham was gevallen. Dat is het beeld van het licht wat overwint. Boven alles uit, boven alle duisternis uit, steekt het licht van Gods genade. Hoe donker de weg van God ook mag zijn, voor hem en voor zijn nageslacht. God komt met zijn licht en hij verdrijft onze duisternis. Hij is nabij degene die hem vrezen. En dan komt de Heere God naar Abraham toe en hij zegt tegen Abraham: Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. De Heere God zegt als het ware tegen Abraham: Abraham, ik zal je in de toekomst laten zien. Ik zal jou heel veel laten zien met al je vragen. En jouw nageslacht, wat geboren zal gaan worden, dat wordt tot een groot volk, maar dat zal gebeuren in verdrukking. Wij weten inmiddels, dat is in Egypte geweest. Daar is het volk verdrukt geworden door de farao. En dat is de periode geweest van 400 jaar, zoals in vers 13 wordt genoemd, 4 eeuwen lang. Is daar het volk vanaf Jozef onder koning uitgegroeid tot aan de tijd dat Mozes het mocht gaan verlossen in de naam van de Heere God. In die tijd moest Israël heel veel stenen bakken, zo weten wij uit Exodus. Moesten ze hard werken bij de tichelovens. Vandaar dat ook hier waarschijnlijk sprake is van het beeld van een rokende oven. Het beeld van de verdrukking van de Israëlieten in Egypte. Dat zal gaan gebeuren, Abraham. Zij zullen lijden en zullen gaan verdrukt gaan worden. Nochtans zullen ze ook daar mogen groter worden in getal. Een rokende oven, verdrukking bij de farao. Dat is niet door de Heere God als een straf bedoeld. De Heere God laat alleen maar zien zonder daar betekenis aan te geven. Zonder dat als een positief of een negatief oordeel aan te geven. Dit zal gaan gebeuren. En Abraham maakt ook, de Heere God maakt ook aan Abraham duidelijk waarom dat gaat gebeuren. Dat komt omdat de zonde van de volkeren, de ongerechtigheid, dat er in vers 10, vierde geslacht zal daaruit terugkeren, uit Egypte in de tijd van Mozes en Jozua. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet volkomen tot nog toe. De Heere God zal die andere volkeren, de Amorieten en de volkeren die in het slot van ons hoofdstuk genoemd worden, gaan verdrijven, gaan doden, gaan verdelgen. Maar dat doet de Heere God pas alleen als het rechtvaardig is. Als die volkeren dat ook verdiend hebben. God is niet onrechtvaardig dat hij die volkeren daaruit verdreven heeft. Tot nu toe is de ongerechtigheid van die volkeren nog niet heel erg groot geworden. Nog niet zo groot dat God gaat ingrijpen en die volkeren gaat wegdoen. En tot die tijd zal het nageslacht van Abraham, Israël, moeten wonen in Egypte. Het is niet een onverdrukking of een straf van de Heere God, maar het zijn de omstandigheden waarin Israël zal moeten opgroeien. En pas als de ongerechtigheid van de Amorieten groot is, zal de Heere Israël gaan verlossen. Eerder dan die 400 jaar kon de Heere God dat niet. Want ook, en dat lezen we ook in de Genesis en in Exodus, dat er onder de Amorieten nog mensen waren die de Heere God dienden. Zoals Aner, Eskol, Mamre en Melchizedek. Dat waren nog mensen die bidden en die de Heere God dienden. Dat waren als het ware de kurken die de samenleving van de Amorieten nog drijvend hielden. Maar als er niet meer gebeden wordt, als heel het land is vol van duistere moordspelonken, als er alleen maar ongerechtigheid meer is, dan grijpt God in. Maar zolang er nog gebeden wordt, zal God met genade omgaan. Denk ook maar, net als bij Sodom en Gomorra, aan Lot. God grijpt in Sodom en Gomorra, maar pas dan als Lot is bevrijd. Dat heeft ons ook heel veel te zeggen. Zeker aan ons als ouderen en als jongeren, dat het dus belangrijk is dat wij trouw zijn en dat we de Heere God mogen dienen en liefhebben. Dat we leven vanuit ons gebed, ons oprecht en hartelijk gebed ten opzichte van de Heere God. Tot die tijd zal de Heere God ook ons land en volk nog dragen en sparen. Ondanks alle ongerechtigheid die ook daarin is. God zal nog geduld hebben. En dat geeft ook moed en hoop. En daar mogen we ook getuigen van zijn, van de trouw van onze God, opdat nog andere mensen ook tot geloof zullen komen en de Heere God zullen gaan dienen. En als er niemand meer is, dan zal God komen in het gericht. En als we dan de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben, laten we de Heere God zoeken, elke keer weer opnieuw. De Heere God zegt ook tegen Abraham: ze hebben mij gehaat en ze zullen ook jou haten, zoals het al in het Nieuwe Testament met de discipelen, als Jezus dat zegt. En zo zal het gaan, Abraham, ook met mijn geslacht. Ze zullen naar Egypte gaan, daar is brood. Maar ze zullen ook zien dat jij een afgezonderd volk bent. Een volk wat leeft tot mijn eer, het volk van de levende God. En dat zal haat en onderdrukking en verdrukking oproepen bij de Egyptenaars. In rokende tichelovens zullen jullie als slaven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moeten werken voor de Egyptenaars. En pas dan zal de Heere God met zijn verlossing komen. Die verlossing, dat is dus het beeld van de vurige fakkel die boven de rook uitsteekt en die licht geeft. Die zoveel licht geeft dat uiteindelijk alle rook en duisternis verdrijft. En Abraham weer in het licht staat, die uiteindelijk alle ellende voorbij doet gaan. Dan zal de Heere God zijn volk richten. Dan zal de Heere God zelf de strijd gaan aanbinden tegen de farao en de Egyptenaars. En we kennen de geschiedenis uit Exodus dat de Heere God dat gedaan heeft door middel van die plagen. En we mogen hier ook heel concreet aan de 10 plagen van de Egyptenaars denken. En Abraham die mag zeker weten dat, ook al wordt het volk verdrukt en lijkt het wel alsof God het volk vergeten heeft, God is getrouw aan zijn verbond. Hij zal zijn verbond aan Abraham tot in eeuwigheid gedenken. En Abraham mag zeker weten dat God op zijn tijd, als de zonde van de Amorieten groot is, het volk uit Egypte zal halen en naar het beloofde land zal brengen. Misschien mogen wij bij deze vurige fakkel boven die oven uit ook wel denken aan de vuurkolom die des nachts en de wolkolom die des nachts overdag de Israëlieten voorging als de vingeraanwijzing van de Heere God door de woestijn naar het beloofde land. En dit land, Abraham, dat zal ik je geven om dat erfelijk te bezitten, zo heeft de Heere God in vers 7 al gezegd. Ik heb je uit Ur geleid om je dit land erfelijk te gaan geven. Maar het zal nog een tijd duren, 400 jaar. En eerst komt die tijd van verdrukking nog, die tijd van de haat. Maar ik zal je niet vergeten, niet begeven en niet verlaten. Ik zal je volk voorgaan, dwars door de woestijn heen, met die vurige fakkel des nachts. Als er weer duisternis is, dan zal ik er weer zijn. Ik zal ze voorlichten en de weg wijzen naar het beloofde land. En ik zal daar dan die andere volkeren, genoemd in vers 18 tot en met 21, die zal ik wegjagen en vernietigen en verdelgen, omdat de maat van de zonde dan vol is. En ik zal hen dit land gaan geven. Ik, Abraham, zal ze thuis brengen. Daar sta ik borg voor. En zo mag Abraham zien, in dat teken, in die diepe slaap, als de Heere God hem ook laat zien hoe het met de toekomst van zijn nazaad zal gaan. Zo mag Abraham zien dat de Heere God zelf als de oven en als de vurige fakkel tussen die stukken doorgaat. Niet Abraham hoeft mee te lopen, want dat zou hij niet kunnen. Maar God sluit met hem een verbond. God zelf gaat tussen de stukken door. Als oven en verdrukking en als vurige fakkel, als overwinning. Wij mogen dat beeld, gemeente, van die oven en die fakkel ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Daar zien wij dat de Heer Jezus het lam is wat geslacht is. Dat God met de Heer Jezus in het recht is getreden. Dat de Heer Jezus als een vurige oven met rook het lijden en de zonde en de schuld en de gebrokenheid van deze wereld op zich neemt. Hij gaat dat dragen. Al dat lijden, al dat die ellende, al die zonde en al die schuld, al dat verdriet, hij draagt het. Maar hij is tegelijkertijd niet degene die ten onder gaat. Hij is ook degene met de vurige fakkel. Het zal niet alleen Goede Vrijdag worden. Het zal ook Pasen worden. Aan hem is de overwinning. En hij zal voorop blijven gaan met zijn Pasenoverwinning. En ook ons thuis brengen in het hemelse Kanaan. Dwars door de verdrukking van ons leven heen. Dat is de weg van God met Abraham's zaad naar de komst van de Heer Jezus toe. Maar dat is ook de komst van de Heer Jezus met de gemeente van het Nieuwe Testament. Hij zal als de oven verdrukt, geslagen, gedood worden en in de duisternis terechtkomen. Maar er zal ook die vurige fakkel zijn, het licht van Pasen, de overwinning van de Heer Jezus Christus. Zoals Israël die wegging, zoals ten diepste Jezus die weg doorworsteld heeft, zodat Israël daarop niet onderkomt, maar uiteindelijk er doorheen komt en thuis komt in het beloofde land, zo zal ook de gemeente van het Nieuwe Testament de weg gaan. Door lijden tot heerlijkheid, zoals we dat dan noemen. En zo gebeurt het dat ook als u, jij de Heer Jezus mag liefhebben, dat we zullen zien dat er in ons leven allerhande ellende zijn, zoals dat in ons doopformulier wordt gezegd. Tegenslagen, persoonlijk, in je gezin, ziekten, zorgen, verdriet en ook spot, omdat je niet meetelt met deze wereld. Je bent als Israël een volk apart, zoals hij leefde in het land Gozen. Indien gij van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar nu u niet van de wereld bent, daarom haat u de wereld. Is er soms ook spot en verachting. En als je naar de omstandigheden kijkt, wordt je alleen maar alle hoop ontnomen. Dan denk je met Abraham, Heere God, waar moet het naartoe met deze wereld, met de kerk, met uw heen? En ondertussen zit Abraham nog steeds op diezelfde plaats, in die diepe slaap. Hij doet niets. Het is God die het verbond aan het sluiten is met Abraham. En die aan Abraham ook laat zien hoe het gaat. Door de duisternis heen zal God zijn licht en zijn genade aan Abraham en zijn nazaad gaan schenken. Als Abraham naar zichzelf zou kijken, dan is hij nog even moedeloos. En ook in het volgende hoofdstuk, dan zit Abraham alweer in de put. Moet Hagar weg en dan gaat het weer niet goed met Abraham. En steeds weer opnieuw houdt de Heere God Abraham vast. En wat een zegen dat daarom ook niet Abraham samen met de Heere God tussen die stukken door hoeft. Nee, God gaat tussen de stukken door. Hij gaat als de vurige oven die al het leed en het lijden van de wereld op zich neemt. De zonde en de schuld. En hij gaat ook de vurige fakkel. Hem is de overwinning tussen de stokken door. Hij laat zichzelf verbreken. En hij zegt tegen Abraham, tegen u, tegen jou en tegen mij. Weet voorzeker, ik ben de God die u hebt uitgeleid. Ik ben de God die je de toekomst gaat geven. Het hemelse Kanaan, zoals Abraham dat te horen krijgt in het 7e vers. En de Heere God staat voor zijn trouw in. Hij zal zijn beloften vervullen. Dat mag ook u, dat mag ook jij weten. Als we vanmorgen mochten delen in de genade van de Heer Jezus Christus. En de Heere God laat ons met Abraham hier vooruitkijken. Dan zien en weten wij dat ieders weg weer anders is. Maar geen weg is een makkelijke weg. Er is strijd, er is onrust, er zijn moeite, er zijn zorgen, er zijn plagen, er is verdriet. Er is zo vaak duisternis. En wij komen met al onze goede bedoelingen zo vaak in de duisternis terecht. lopen wij vast, raken we geblokkeerd. En met al onze vragen en met onze twijfels, als wij kijken naar de beloften van God, ze staan zo vaak haaks op ons leven en op wat God ons wil schenken. En steeds weer opnieuw komt de Heere, zo ook vanmorgen en vanavond weer opnieuw in de prediking, met zijn belofte naar ons toe. En hij zegt, hoe donker de weg ook mag zijn, twijfel nooit aan mijn genade. Krachtigs mijn verbond heb ik u de weldaden en de zegeningen gegeven. Ik geef u mijn liefde en mijn trouw. En ik wil je daar een voorsmaak van laten geven. Net als Abraham in zijn slaap dat teken en God dat verbond ziet sluiten. Zo hebben we dat vanmorgen ook mogen zien. In het breken van het brood en in het vergieten van de wijn. Niet wij werden gebroken. Niet met ons trad God in het oordeel. Ook al zou dat rechtvaardig zijn geweest. Maar hij is met zijn zoon, met brood, met wijn, met zijn lichaam, met zijn bloed in het oordeel getreden. En we mochten tot zijn gedachtenis terugdenken aan Golgotha. Hij nam het lijden op zich. Hij werd tot een oven, tot een vurige tichel-oven, waar hij tot in het zweet van zijn aangezicht moest werken als een slaaf. Verdrukt, denk aan de Hof Gethsemane, waar zijn zweetdruppels zelfs veranderden tot in bloed. Een geweldig zware klus was dat voor Jezus. Het dragen van het lijden, het dragen van de zonde en de schuld die achter dat lijden zitten. Hij is de vurige oven geworden met de rook. Hij heeft het op zich genomen, verbroken en vergoten. Niet wij, maar Jezus Christus is die weggegaan. En terwijl wij er niets aan hoefden te doen. Wij zitten vaak in duisternis en in diepe slaap. Wij weten soms niet hoe wij bij God moeten komen. Maar God komt met zijn genade, met de tekenen van brood en wijn. En laat ons het zien, net als hij dat aan Abraham liet zien. Het is zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Wat wijst, net als de vurige rokende oven, op het lijden en sterven. En in dat lijden en sterven heeft God al ons lijden en al onze schuld, ook wat achter dat lijden zit, en al onze zonde heeft hij betaald. En daarom is er ook op de paasmorgen uit die vurige oven, uit de plaats van het graf, is het licht van Pasen omhoog gestoken als een vurige fakkel. Hij is de overwinnaar. Hij heeft verzoening aangebracht. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Hij heeft ook vanmorgen gezegd, alle dingen zijn gereed. Ik heb het gedaan. Al wat u ontbreekt, ik heb het vervuld. En het enige wat ik je hoef te doen is, komt. Doe je mond wijd open. En al wat je ontbreekt zal ik je geven. Mild en overvloedig. En wat is dat een genade dat de Heere zo met zijn verbond naar Abraham toe kwam. Dat de Heere zo met zijn verbond vanmorgen ook naar u en naar jou toe kwam. Dat hij als het ware zei, ik voor u en zijn verbond sloot. En het woordje verbond, in het Hebreeuws berit, zit ook het woordje kiezen in. In het verbond kies je ook iemand uit, zoals je in een huwelijksverbond een partner uitkiest. Zo is het ook hier. De Heere God kiest iemand uit. En dan kiest de Heere God geen grote mensen uit die het weten en die het hebben en die keurig netjes leven. Geen schriftgeleerde of een fariseer. Maar hij zoekt zondaars uit. Hij zoekt verlorenen uit. Hij zoekt een meisje, een jongen uit wat van zichzelf niet naar hem vraagt. En hij laat dat door de prediking ook vanavond weer verkondigen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik heb voor u, ik heb voor jou gekozen. Ook al ga je liever bij mij vandaan. Ik heb geen lust in je dood, maar hierin dat je zult bekeren tot mij. En de Heere God heeft dat ons ook laten zien in de tekenen van brood en van wijn. Al je lijden, al je schuld wil ik op mij nemen. Ik wil de vurige oven zijn. Ik zal het voor je dragen en ik zal verzoening voor je sluiten. Komt tot mij, doe je mond open. Alle dingen zijn gereed. Dat is de machtige belofte van onze God. En dat verbond is een vast verbond. We hebben er ook van gelezen uit de Hebreeënschrijver, waar de schrijver zegt, dat is bij mensen zweren bij iets wat hoger is. Zo om ons duidelijk te maken van wat we zeggen, dat is absoluut de waarheid. Maar God zweert bij zichzelf, want er is niemand hoger. Hij zweert bij zichzelf en hij is daarom ook de God die niet liegen kan. Zodat we een vaste zekerheid, een rotsvaste zekerheid mogen hebben in Gods belofte en in Gods verbond. En de Heere laat dat ook aan Abraham zien. Abraham, hoe moeilijk de weg ook voor jouw nageslacht zal zijn. Omdat nu nog de ongerechtigheid niet vol is in deze volkeren. Maar over 400 jaar zal dat zover zijn. Ik zal bij ze zijn. Ik zal ze verlossen. Ik zal met mijn krachtige hand er niet toelaten dat ze door de farao worden vernietigd. Ik zal ze eruit leiden. En ik zal ze dwars door de woestijn leiden. En dan zal het voor mij, zo stel ik me dat voor, als de Heere God daarover nadenkt, dan zal het voor de Heere God nog veel moeilijker zijn geweest als Israël uit Egypte halen. Want tegen de Egyptenaars vechten, dat kon God wel. Met zijn macht en met zijn sterke arm. Maar in de woestijntijd, als Israël keer op keer murmureert, dan moet de Heer keer op keer de Heere God op het hart trapt. Terwijl de Heere God ook hem zijn verbond in de Paschafeest heeft gegeven, moet de Heere steeds weer opnieuw zichzelf overwinnen om zijn volk vast te houden. En hij doet het, hij blijft trouw. Niet alleen de farao kon Israël niet vernietigen en voorkomen dat ze in het beloofde land inkwamen. Ook de zonde van Israël zelf kon niet de vernietiging van Israël bewerkstelligen. Ook al was het God, ook bij God af en toe het water bij wijze van spreken tot aan de lippen gestegen. Dat de Heere God zegt, ik kan zo met jullie niet verder. Maar Mozes die gaat weer bidden, de grote voorbidder. En hij bidt en de Heere God gaat weer verder. En hij denkt aan zijn verbond, hoezeer Israël ook gezondigd heeft in de woestijn. En dat de psalm zegt, 40 jaar heb ik verdriet van dit volk gehad. God vervult zijn belofte. En hij brengt Israël thuis. Dat staat als een paal boven water. God zou zichzelf niet zijn. Hij zou zichzelf vernietigen als hij zijn belofte niet waar maakt. Het is absoluut uitgesloten dat God liegt, zegt de Hebreeënschrijver. Daarom God heeft zijn belofte aan Abraham gegeven en God doet het. Zelfs de zonde van het nazaad van Abraham kan Gods belofte niet teniet doen. Wat is dat een machtig voorrecht dat God met Abrahams nazaad die weg wil gaan. En dat de Heere God zo ook met u, met jou, met mij die weg wil gaan. En dat de Heere God dat allemaal wil laten zien in die oven met die vurige fakkel. In brood en in wijn, de symbolen van het lijden en sterven en van de overwinning van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer ons daarin wil overtuigen van zijn verbond, van zijn trouw, van zijn genade. Dat hoe moeilijk de levensweg ook is, dan hoe donker en hoe duister, en we kunnen een schrik ervan krijgen met Abraham in vers 12. De Heere God zal nooit u begeven, hij zal u nooit verlaten. Daar mag je absoluut zeker van zijn. En dat niet alleen, maar ook als we kijken naar de tocht door de woestijn. Hoe vaak wij God ook nog tegen zullen gaan vallen. Want we zitten nu allemaal met goede voornemens weer hier samen in zijn huis. En we hebben het weer uitgesproken met de beloften en de trouw van God aan zijn geboden. We zullen ze doen uit dankbaarheid. Maar hoe vaak we ook weer terugvallen. En hoe vaak we misschien ook weer willens gaan murmureren. We zullen de trouw van Gods verbond niet teniet kunnen doen. Maar dat mag geen vrijbrief zijn. Van ja, de Heere God is toch trouw. Dus we kunnen het er nog wel even van nemen. Want dan kan het zijn dat we bij die Israëlieten horen die in de woestijn zijn omgekomen. En die het beloofde land nooit hebben gezien. God is ook heilig. We mogen met zijn heiligheid en zeker ook met zijn liefde geen spelletje gaan spelen. Want dan hebben we alles te vrezen van de heilige God. Dan hebben we alles te vrezen van hem die ons zo heeft lief gehad dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft. En als hij dat heeft gedaan en ons met zijn zoon alles heeft gegeven en we gaan met zijn liefde spelen, dan is het onze eigen schuld. Ja, dan hebben we er zelf ook om gevraagd om verloren te gaan. Dan hoeven we daar ook niet over in te zitten of vreemd van op te kijken. Maar als we ontdekken, tot onze schrik misschien wel, dat wij in duisternis zitten, dat wij niets tot onze zaligheid hebben toegedaan, en dat we weer voor de zoveelste keer zijn teruggevallen in zonde en ongerechtigheid, en zo de zoveelste keer God zijn vergeten, als we voor de zoveelste keer, zoals Paulus in de Colossense ons toe opwekt, wees dankbaar, vergeef elkaar zoals Christus ons vergeeft. Doet de band van de liefde aan. Als we het voor de zoveelste keer niet doen, de band van de liefde aan. Niet de ander vergeven. Niet dankbaar zijn, maar gaan murmureren. Gewoon in de praktijk van het alledaagse leven. Ontevreden zijn, altijd maar weer meer willen en hoger willen. En als we dat ontdekken en God zet ons stil op onze levensweg. Waar ben je mee bezig? Wil je een eeuwig huis op deze aarde bouwen? Is dat je hoogst genot? Is dat je uiteindelijke doel? Dan mogen we steeds weer tot God terugkeren. Wie zich bekeerde in de woestijn, ook al heb je God getergd, die vond genade. Ook al heb je God getergd dat hij vurige slangen op Israël afstuurde. En Israël bekeert zich en dan staat er weer die koperen slang. Dan staat er weer de genade van de Heer Jezus Christus. Zoals hij later tegen Petrus heeft gezegd, niet één keertje of zeven keer Petrus, maar 7 × 70 keer. De volmaakte getallen, 7 × 70 keer. En dat is de kracht van Gods verbond. Daarom wil hij met hoeren, tollenaars, zwervers, met wie dan ook aanzitten. Als wij vanuit onze duisternis naar hem toe vluchten, dan hebben we het ook mogen ervaren vanmorgen, dat we niet te vergeef zijn gekomen. Maar dan mogen we het zeker weten, de Heere God vervult zijn belofte, keer op keer. En dan mogen we ook weten als we opzien tegen de toekomst. Bang zijn misschien voor onszelf. Dan zeggen we vanmorgen met, dan zeggen we vanmiddag met Abraham mee. Dan mogen we met Abraham vanmiddag meekijken naar wat de Heer aan Abraham heeft laten zien. Abraham, jouw volk zal door duisternis gaan. De dikste duisternis was misschien nog wel niet Egypte, maar ook in die woestijnreis als ze mij tergen. Maar ik ga met mijn vurige fakkel, mijn trouw heb ik nooit gebroken. Al die 400 jaar niet, maar ook die 40 heftige jaren in de woestijn niet. Ik breng ze thuis, dat is mijn belofte. Zo groot is mijn liefde, dat ik zelfs mijn zoon voor hen zal gaan geven. Dat ik hen in dat land breng en dat het kerstfeest zal gaan worden. En dat die vurige oven met die rook op Goede Vrijdag opnieuw over de weg van het bloed zal gaan. Maar dat 3 dagen later het licht van Pasen zal triomferen en weg zal doen in 1 offerande de schuld van deze wereld, alle duisternis. En dat dat offer ook garant ervoor zal staan dat al het lijden, dat al de zorgen, dat al de pijn, dat al het verdriet eens voorbij zal zijn. En dat we dan bij de Here mogen zijn in het hemelse Kanaan. Dat is de toekomst die de Here wil schenken. En daar heeft hij ons de tekenen en zegelen van willen geven. En daar mogen we naar vooruit kijken. Dat mogen we verwachten. En dat is niet afhankelijk van ons brave leventje. En we kunnen ons er niet uitzondigen. Het is afhankelijk van de trouw van onze God. Van die God die niet liegen kan, zegt de Hebreeën schrijver. Die vasthoudt, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Als elke dienst weer mogen horen, als de meest krachtige verkondiging direct aan het begin van de dienst. En zo gaat de Heere God zelf tussen de stukken door. Zo zweert God zelf bij zijn heilige naam. Zoals deze 2 helften van die dieren bij elkaar horen, Abraham. Zo verbind ik mezelf aan jou. En mij zal gebeuren als dit niet gebeurt. En jij hoeft er niet tussendoor te gaan. Maar de weg van jou die mag gaan naar mijn zoon, de Heer Jezus Christus. En die belofte is zo zeker. Als de Heere God het verbond met Abraham maakt, dan zegt de Heere God in vers 18, uw zaad heb ik dit land gegeven. In vers 7 staat nog, ik heb je uit Ur gedaan om je dit land te geven. En in vers 18 staat, ik heb je dit land gegeven. Alsof het al gebeurd is. Het moet nog gebeuren, maar alsof het al gebeurd is. Het is voor God zo zeker dat God dan gewoon in de voltooide tijd tegen Abraham zegt: Abraham, dit land heb ik al. Jullie moeten er nog naartoe verhuizen, maar het is jullie eigendom al. Het staat al op jullie naam geschreven. Daarom is deze oven, daarom ben ik in het lijden over de bloedsweg gegaan. Daar heb ik de prijs betaald voor jullie. Dit land is aan jullie gegeven. Het is reeds jullie eigendom. Ook al zal het nog 400 jaar duren, zul je nog een weg van ellende moeten gaan. Zul je ook nog ontdekken dat er uit jou geen goed is in de woestijntijd. Maar dit land heb ik je gegeven. Daar kan Farao niets aan doen in die 400 jaar. En daar kunnen de zonde en schuld van je volk niets aan doen in die 40 jaar. Dit land heb ik gegeven. Het is van jullie. En daarom zullen jullie er komen. Dat mag vast en zeker zijn. En dat is ook de belofte die de Heere God aan ons geeft. Dat hemelse Kanaan, in de tekenen van brood en van wijn, heeft God ons dat hemelse Kanaan gegeven. We mogen zeker zijn van onze plaats daar in het vaderhuis hierboven. Dat is de genade van onze God. En daar kan de ellende en het leed van deze wereld niets aan doen. Net als Egypte er niets aan kon doen in die 400 jaar. En daar kunnen wij met onze zonden niets aan doen. Net als dat murmureren van die 40 jaar er niets aan af kon doen. Het staat vast. Vast en onbewogen. Het is de vaste rots van het behoud. Het is Christus alleen. En daarom is het zo belangrijk, gemeente. We lezen hier: te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. Te dienzelfde dagen. Wat waren dat voor dagen? Dat waren dagen dat Abraham weer eens in slaap is gevallen in dikke duisternis. En als hij wakker is, die alleen maar te zeggen: Heere God, waarbij zal ik dat weten? Komt hij met zijn vragen en met zijn twijfels naar de Heere God toe. In die dagen, als Abraham alleen maar vragen en duisternis heeft, komt God met zijn verbond. Met zo'n vast en zeker verbond, dat Abraham daar nooit meer aan hoeft te twijfelen. Een verbond van verlossing, wat God in eeuwigheid zich had voorgenomen. Waarin God zijn liefde door zijn recht laat schitteren. Als de maat van de zonde vol is, dan zul je dat beërven en je hebt het al gekregen. Ik zal het aan je geven. Zo zeker als deze twee offerheldieren, deze helften bij elkaar horen, Abraham. Dat maakt geen zorgeloze mensen, maar dat maakt wel verwachtende en hopende en vertrouwende mensen. En die zekerheid wil de Heere God ook vanmorgen en vanmiddag weer opnieuw aan u, aan jou en aan mij geven. Wij steeds weer, net als Abraham, met onze vragen, met onze duisternis zitten. Zie op de Heere God alleen. Hij geeft zijn zegen. Belangrijk is natuurlijk wel aan welke kant wij staan. Staan wij aan de kant van Abraham, horen wij bij het zaad van Abraham. Mogen wij de gaande weg die God met Abraham en zijn zaad gegaan is. Zijn wij vertrouwend op de Heere onze God? Of zijn wij te horen bij tot degene die uiteindelijk zo volharden in de zonde, dat we in de woestijntijd omkomen. Terwijl je de belofte van God hebt: ik heb het je gegeven, dat beloofde land, dat hemelse Kanaan, de eeuwige toekomst, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, waar je eeuwig in gerechtigheid mag wonen en leven. Ik heb het je gegeven. En wat is het dan een dwaasheid, gemeente, jongens en meisjes, als wij buiten Christus voortleven. Als we het niet nodig vonden om in het offer van de Heer Jezus Christus te delen, ook vanmorgen niet. Of als wij in de kerk zaten en het avondmaal sprak ons op geen enkele wijze aan. Misschien omdat we nog jong zijn, geen belijdenis hebben gedaan, maar we zijn er dan ook niet mee bezig. We hebben het wel gezien, het wil ons wakker maken, het wil ons verlangend maken om misschien ook die weg te gaan, belijdenis te gaan doen, te gaan zeggen dat God goed is voor zondaars, omdat hij zo'n zekere belofte ons schenken wil. Het is belangrijk om dat te weten, want als de maat van deze wereld vol is, dan zal God komen in het gericht en dan zullen we omkomen. En ook al mogen we dan horen bij het volk van Gods verbond, je komt om in de woestijn. Uitgeleid uit Egypte, maar omgekomen in de woestijn. En daarom, de Heere God is niet in de eerste plaats een wreker van de zonde. Dat we het teken van brood en wijn hebben mogen zien. Dat is in de eerste plaats een teken dat de Heere langmoedig is. Dat hij ons draagt en dat hij ons verdraagt. En het is een uitnodiging. Kom tot mij, geef mij je hart. En is de Heere dan niet rechtvaardig? Jazeker. Hij is ook de oven. Hij is ook Golgotha. Hij is ook met zijn zoon in het recht getreden. Niet met Abraham. Niet met ons. Daarom mogen wij hier zitten. In zijn huis. In zijn eigen huis. Mogen wij de stem van zijn heil horen. Mogen wij de nodiging tot zijn heil horen. Zoekt dan de Heere God terwijl hij nabij is. Roep hem aan terwijl hij te vinden is. En als we niet tot de Heere God kwamen, maar we bleven zitten vol strijd, vol vragen. En we durfden niet, terwijl we toch de Heere God met ons hart lief hebben. We bleven maar zitten met die vraag, waarbij zal ik dat weten? We vertrouwden onszelf niet, maar als we niet gekomen zijn, vertrouwden we toch ook eigenlijk de Heere God niet. Want we hoefden toch niks mee te nemen. We mochten toch leven van zijn genade alleen. Hij wilde toch door de stukken heen gaan. Als we de Heere God niet vertrouwden. En als dat ons vanmiddag tot smart is. Dan mag je weten dat de Heere God weet wat voor maaksel wij zijn. Dat wij hem niet tegenvallen. Als we ons voor hem verootmoedigen. Dan staat daar steeds weer opnieuw de koperen slang, Jezus Christus. En die wordt ook u, ook jou vanavond dan weer verkondigd. En dan mogen we opnieuw op de knieën voor het aangezicht van onze God, die de onveranderlijke is. En dan zegt de Heere God ook vanavond tot u, tot jou, die hem misschien vanmorgen uit zwakheid verloochende: Petrus, heb je me lief? En ga met die vraag dan maar eens naar huis. Doe je mond open. Eis wat je dan tekort komt. Op mijn trouw verbond, mild en overvloedig, zal ik het je schenken. Al wat je ontbreekt. Petrus, je hebt gezegd dat je me niet kende. Dat mijn offer misschien voor jou niet genoeg zou zijn. Heb je me lief? Luther die zegt zelfs, hoe kunnen wij, als we de laatste wilsbeschikking van Christus verachten, hoe kunnen wij dan nog de vrijheid nemen onszelf een christen te noemen? Dat is heel zwart-wit, heel streng. Maar tegelijkertijd ook wel een wakkermaker vanmiddag. Zoekt de Heer, zoekt zijn trouw. Want nog het lijden, nog onze zonden zullen ons uit zijn verbond halen. Als wij op de knieën ons tot hem wenden. Wat uit zijn mond gaat, blijft vast en onverbroken. Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats is gaan staan. Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan zijn die ons lijden draagt. En vergeet niet dat we onderweg zijn met Israël, met het nageslacht van Abraham, onderweg naar het hemelse Kanaan. Dat we onszelf daar vaak zullen tegenvallen, net als Israël dat deed in de woestijntijd. Maar weet ook dat we mogen leven, dagelijks uit de handen van de Heere God. Ga elke dag bidden, ga elke dag dat hemelse manna maar lezen, oplezen, letterlijk, in het evangelie van onze God. En daar mag je van leven, daar mag je het weer mee doen, daar kun je weer mee vooruit. Dat zijn de sterren en de duisteren in ons duistere bestaan die Abraham mocht zien en die de Heere God ons ook schenkt. Elke dag manna, hemels brood verzadigd. De Heere God laat ons niet alleen gaan. Maar zien we zijn hand, horen we zijn stem of kijken we alleen maar naar beneden en zitten we in duisternis, misschien zelfs wel in slaap gevallen. Weet dat de trouw van God groter is. Hij maakt ons wakker. Hij schudt ons wakker op zijn tijd. En wil ons weer op onze benen zetten. Ons weer aansporen. Zodat we verder mogen gaan op onze reis achter de Heer Jezus Christus aan. En we mogen weten dat de Heer God, die heel de zaligheid verdiend heeft, en ons dat in een symbool heeft willen laten zien en dat ons heeft gegeven, dat hij die zaligheid ook weggelegd heeft en dat hij die ook bewaart. Ik heb het je gegeven, zegt de God tegen Abraham. Ik heb dit land aan hen gegeven. Ik geef het niet nu al aan jou, want je zou het misschien verzondigen. Je zou het misschien de weg kwijtraken. Ik heb het gegeven en ik bewaar het. En ik breng ze daar naartoe. En als de Heere God zo met ons mee wil gaan, niet alleen vandaag hier in zijn huis, maar elke dag door dit leven heen. Als hij elke dag opnieuw zijn trouw zo groot en nieuw voor ons wil doen zijn. Hij wil ons voorgaan naar het huis waar de Heere God is. Dan is het waar, dan zijn we op aarde vreemdelingen. Dan mogen we vooruitzien naar de volle vrede die ons daar wacht. Waar al het lijden voorbij is gegaan. Waar de vrede is die alle verstand te boven gaat. De vrede die hij verdiend heeft omdat hij tussen de stukken is doorgegaan. En dan mag Mozes tegen de kinderen Israël zeggen, jullie moeten vooruit trekken. Zeg tegen de kinderen Israëls wat ze voortrekken. En zo mogen we elkaar of aansporen ook vanmiddag om voor te gaan. Achter de Heer Jezus Christus aan. Om te verwachten de toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zal komen. Komt reisgenoten, heft het hoofd omhoog. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik de echte blijvende rust in kan vinden. Ook niet in allerlei zegeningen die God ons geeft. De echte blijvende rust is alleen in het offer van Christus te vinden. En als wij dan weer ontdekken dat wij murmurerend zijn geweest, of wij worden door lijden en zorg en strijd overvallen, bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood ons vlees en hart, dan mogen we weer opnieuw omhoog kijken naar hem die zijn belofte nooit zal vergeten. Maar dan mogen we opnieuw weten, zo zult u zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zo mogen we vooruitzien op de toekomst die God schenkt. En wat is de Heere God goed dat hij daar een voorspraak van wilde geven. Van dat zalige hemelleven. De voorsmaak van anderen die ons zijn voorgegaan. Die daar helemaal en volkomen in mogen leven. Daar zullen we geen vreemdeling meer zijn. Daar zijn we de strijd te boven. Daar is geen zonde meer. Daar is het land wat overvloeit van melk en honing. Daar is God zelf en de Heer Jezus Christus die de oudste broeder wil zijn. Die de oudste broeder is. Laat ons dan verheugd als die belofte ons geldt. En dat weten we alleen als we omhoog kijken. Laten we dan verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Amen.